Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente uit Psalm 81 zingen wij het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heere der Heere aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. Wij noemden nu Psalm 81 en daarvan het vierde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste Bijbelboek Genesis, daarvan het 17e hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Genesis 17, de versen 1 tot en met 14, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria, daarvan het zevende vers: zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op, naar het heil zijn knecht beschoren. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
lezen nu Genesis 17, vers 1 tot en met 14. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u, en ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, en ik zal u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting. En ik zal hun tot een God zijn. Voort zei de God tot Abraham: Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gelieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw vooruit besnijden, en dat zal tot een teken des verbonds zijn tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene des huizes en de gekochte met geld van alle vreemden, dewelke niet is van uw zaad, de ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de vooruit hebbende, wiens vooruitsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Tot zover.
Gemeente, laat ons voor en met elkander het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Gemeente, de tekstwoorden voor deze uren kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 17, en daarvan de versen 9 tot en met 14. Voort zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen des huizes en de gekochten met geld van alle vreemden, de welke niet is van uw zaad. De ingeborenen van uw huis en de gekochten met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw liedervlees tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. De gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over het verbond der besnijdenis. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de gehoorzaamheid aan dat verbond. In de tweede plaats letten we op het teken van dat verbond. En in de derde plaats letten we op de bediening van dat verbond. Dus deze tekstwoorden die aan de beurt zijn in de prekenserie over Abraham, bepalen ons vanmiddag bij het verbond der besnijdenis. Een drietal gedachten, de gehoorzaamheid aan dat verbond. Vers 9 en 10. De Heere zegt, gij zult mijn verbond houden. En uw zaad zal mijn verbond houden. De Heere vraagt gehoorzaamheid. Onze tweede gedachte, het teken van dat verbond, het 11e vers, de besnijdenis. En onze derde gedachte, de bediening van het verbond, de versen 12 tot en met 14, waar de Heere zegt, wien dat verbond allemaal geldt. Daar worden er verschillende opgesomd. Gemeente, de vorige keer in de Bijbellezing, in de weekdienst, hebben we de eerste 8 versen van dit hoofdstuk overdacht. En we hebben gehoord dat de Heere zijn verbond met Abraham opgericht in Genesis 15. Dat hij dat verbond opnieuw bevestigt en dat hij Abraham opnieuw sterkt in zijn geloof. Het gaat voortdurend van de Heere uit. We hebben gehoord dat de Heere zegt wat hij zal doen. En de Heere zegt, het is mijn verbond. Hij zegt niet, het is ons verbond, maar hij zegt, het is mijn verbond. En ik stel dat verbond. Ik zal. Dat zijn misschien wel de meest 2 kenmerkende woordjes van het hele genadeverbond. Ik zal. Niet gij zult. Dat zijn de meest kenmerkende woordjes van het werkverbond. Maar het genadeverbond dat zegt, ik zal, de eerste belofte van het genadeverbond is, ik zal vijandschap zetten. Adam en Eva kunnen zich niet meer losmaken van de duivel, maar de Heere zal het doen. Ik zal. Dat werd vastgelegd in de naam van Abraham. De Heere heeft gezegd, uw naam is voortaan Abraham. In het Hebreeuws wordt er maar 1 letter toegevoegd, dat is de letter H. En dat is 1 van de letters die 2 keer voorkomt in de naam van de verbondsgod, Yahweh of Jehovah. De Heere verbindt zijn naam aan Abraham. En daar komt ook het gebruik vandaan dat de Joodse kindertjes pas bij de besnijdenis hun naam kregen. De naamgeving van Abraham. Maar daar laat de Heere het niet bij. Hij drukt het niet alleen uit in de naam, maar hij geeft ook een zichtbaar teken. een teken dat blijvend in het lichaam gedragen wordt. Want dat verbondsteken uit het Oude Testament in de besnijdenis, dat kun je nooit meer ongedaan maken. Er wordt een stukje weggesneden, er wordt een stukje weggedaan uit het lichaam, dat blijft altijd bestaan, dat kun je niet meer terugbrengen. Dus dat verbondsteken is blijvend. En gemeente, jongens en meisjes, dat is ook het verbondsteken van het Nieuwe Testament. Dat doopwater, dat is een blijvend teken. Wij weten niet wat de kinderen allemaal mee zullen maken. We weten ook niet wat de kinderen later allemaal gaan doen. Het gebeurt ook wel dat kinderen die vroeger gedoopt zijn, later weggaan bij de kerk. Maar één ding kunnen ze nooit wegnemen, dat is dat teken. Dat is een blijvend teken. Daar komt de Heere ook eenmaal op terug. Ik heb je afgezonderd. Afgezonderd van de wereld. Ik heb je gebracht onder mijn inzettingen. Zoals het volk van Israël onder de wolkolom en de vuurkolom. Ik heb als een vader voor je gezorgd, zal de Heere zeggen. En wat hebben jullie daarmee gedaan? En wat is het diepe ondankbaarheid als we die zorg van de Heere naast ons neerleggen en we gaan onze eigen weg. Een blijvend teken. Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden. Wat is dat eigenlijk voor verbond? Over welk verbond gaat het hier? Het gaat over het genadeverbond. Dat wordt wel genoemd het verbond der besnijdenis vanwege het teken, maar het is niet een ander verbond. We hebben gezongen op Psalm 105, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Het gaat in de heilige doop over hetzelfde verbond als het verbond met Abraham. Het genadeverbond, er is geen ander verbond tot de zaligheid. Er zijn maar twee verbonden, het werkverbond en het genadeverbond. En dan moeten we er wel op letten dat het woordje verbond in de Bijbel op verschillende manieren wordt gebruikt. Soms staat er verbond en dan bedoelt de Heer het teken van het verbond. Soms staat er verbond en dan bedoelt de Heer de betekende zaak van het verbond. Soms staat er verbond en dan bedoelt de Heer de verplichtingen van het verbond. En hier gaat het over de verplichting van het verbond, namelijk het aanbrengen van het verbondsteken, dat moet. De Heere zegt, gij zult mijn verbond houden. Dat is niet vrijwillig, het is niet de vraag of je je kindje moet laten dopen, ja of nee. Nee, de Heere verplicht dat net zo goed als de Joodse ouders hun kindje moesten laten besnijden. Op de achtste dag. Een verplichting die de Heere oplegt. En we lezen ook wat er gebeurt met Mozes als hij het nalaat. Dan kost het bijna zijn leven. En dan Zippora op het laatste moment, dan besnijdt zij die zoon die nog onbesneden is. En dan werpt ze die voorhuid naar Mozes toe en ze zegt, gij zijt mij een bloedbruidegom. Het nalaten van de besnijdenis, dat kostte bijna zijn leven. En we zullen het ook straks horen in onze derde gedachte. De Heere zegt, degene die dat niet doen, dezelfde ziel zal uitgeroeid worden. Zij verbreken mijn verbond. Jongens en meisjes, je moet je nooit afvragen, waarom hebben vader en moeder mij laten dopen? Dat was geen vrijwillige keuze van hen. De Heere heeft daarvoor gekozen. En de Heere heeft voor jou gekozen. En het is niet alleen een verplichting, maar het is ook een voorrecht. Een heel groot voorrecht om te mogen zijn onder de bediening van het genadeverbond. Maar de Heere heeft zijn wet daarbij gegeven. Het is ook een verplichting om daarnaar te leven. Je kunt dat teken niet zomaar dragen. Je kan niet het verbondsteken dragen en in de zonde leven. Nee, als het al verplicht is om het teken aan te brengen, dan is het ook verplicht natuurlijk om te leven wat dat teken van ons vraagt. Namelijk Gods wet te gehoorzamen. Niet om de zaligheid te verdienen, maar als een kenbron van ellende, als een tuchtmeester tot Christus en als een regel der dankbaarheid. Gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dat teken dat zou blijven tot het sterven van Christus toe. En toen is er een ander teken gekomen. Een teken zonder bloed, want de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. De Heer zegt, dit is mijn verbond. En dan bedoelt de Heer hier, dit is het teken en zegel van mijn verbond. Dit hoort bij mijn verbond. Dit teken. Het is in de Bijbel zelfs zo dat teken en betekende zaak soms door elkaar heen gebruikt worden. En er staat in onze catechismus, dat doet de Heere niet zonder grote oorzaak. Dat laat zien dat het teken een hele diepe betekenis heeft. En gemeente, daarover moet het gaan in een doopdienst. En daarover moet het gaan als we straks thuis komen. Dat is belangrijk. Niet of er een kindje was wat huilde, ja of nee. Dat vinden moeders soms heel belangrijk, maar ach, bij de besnijdenis alle jongetjes huilden. Zo'n besnijdenis, dat was een operatie. Daar gaat het eigenlijk niet om. Waar het over gaat, dat is de betekenis. Dat teken heeft een betekenis. Ieder teken heeft een betekenis. En wat is de betekenis van de doop? Rechtvaardigmaking, heiligmaking. Wedergeboorte en in die wedergeboorte de rechtvaardigmaking en heiligmaking. En dat wordt in het teken vastgelegd. En dat is verbonden aan hem waar de vromen in het Oude Testament naar uit hebben gezien. Al wat mannelijk is, zegt de Heere. De jongetjes moesten besneden worden. Die uitwendige handeling, die was alleen voor de jongetjes. Technisch gezien zouden meisjes ook wel besneden kunnen worden. Maar voor een meisje zou dat veel grotere lichamelijke gevolgen hebben. De Heere heeft dat nooit voorgeschreven. De Bijbel kent niet de besnijdenis van meisjes. Er zijn volken waar men dat wel doet. Maar dat behoefde niet. Niet dat de meisjes er buiten stonden. Helemaal niet. Er zijn duidelijk teksten waar gezien wordt dat de meisjes ook onder dat verbond begrepen waren. Genesis 34 vers 14 en Exodus 2, Exodus 12 vers 3 en 4. Maar zij hoefden het uitwendig teken niet te dragen omdat zij in de jongetjes, in de man begrepen waren. Dat is iets wat mensen in 2023 totaal niet meer begrijpen. Dat in het Oude Testament de man in de vrouw begrepen was. En nu in het Nieuwe Testament is de verbondsopenbaring veel rijker. Dat is waar. Want nu mogen ook meisjes zelf het uitwendige teken van Gods verbond ontvangen. Die besnijdenis, dat was een bekend verschijnsel. Het was niet iets nieuws. De Heere zegt ook niet tegen Abraham hoe het moet. Blijkbaar was dat bekend ook in die dagen. Uit de geschiedenis is ook duidelijk geworden dat veel volken aan de besnijdenis deden. Vanwege hygiënische maatregelen. Maar niet de volken waar Israël tussen woonde. Niet de Egypten, niet de Kanaanieten bijvoorbeeld en niet de Filistijnen. Dat zijn heel duidelijk de onbesnedenen. De Heere neemt een bestaande gewoonte en daar verbindt hij een geestelijke betekenis aan. Dat gebeurt wel meer. De regenboog was er waarschijnlijk ook al eerder. Eer dat de Heere daar die betekenis aangaf die hij eraan heeft gegeven. En vanaf dat moment heeft die besnijdenis een diepe betekenis. Een pijnlijke operatie. vrij onschuldig. In die zin dat het niet echt levensgevaar oplevert, maar toch wel een operatie. En op oudere leeftijd dan zijn mensen daar zelfs ziek van. Kijk maar naar de inwoners van Sichem. Die mensen waren er gewoon een paar dagen ziek van. Die geschiedenis met Dina en de zonen van Jacob. Ouders, ik hoefde uw kindje gelukkig geen pijn te doen. Maar het teken is niet minder veelzeggend dan het teken van de besnijdenis. Het hoort bij Gods verbond. En bij dat verbond horen beloften. En bij die belofte hoort een Messias. Dat is allemaal aan elkaar verbonden. Dat moeten we van elkaar niet losmaken. Maar daar moet het over gaan. Om de kennis van Christus. En zo hoop ik dat deze doopsbediening mag leiden, gemeente, tot een adventverwachting in uw leven. Buiten Christus raak je je zonde niet kwijt. Buiten Christus deel je niet in de belofte van het verbond. De lofzangen kunnen ten diepste alleen beleving zijn in zijn komst. Maar hij komt nog in de harten van zondaren. Onze eerste gedachte, de gehoorzaamheid aan dat verbond. We gaan naar onze tweede gedachte, teken. Want dan zegt de Heer, gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. Ik zei al, een teken heeft een betekenis. En de betekenis, wat was de belofte? Het hoort bij de belofte. En wat was de belofte aan Abraham? Dat de Heere hem het land Kanaan zou geven tot een eeuwige bezitting. Maar dat is niet het belangrijkste. Nee, het belangrijkste is dat de Heere Abraham belooft, en ik zal u tot een God zijn. En daaraan kun je zien dat die betekenis van de besnijdenis gaat niet alleen maar over het land Kanaan. Het is meer dan een landsbelofte. Voor Abraham was het ook een zegel, zegt de apostel. Het was een zegel van de gerechtigheid des geloofs. En dat zijn nu precies dezelfde dingen waar het in de doopsbediening ook over gaat. Zij het dan dat het land Kanaan in het Nieuwe Testament een hogere strekking heeft gekregen. Kanaan wordt de hemel. Maar het geloof van Gods kinderen wordt ook nu door het sacrament versterkt. En Guido de Bres schrijft in de Nederlandse geloofsbelijdenis dat de kinderen die in Israël besneden werden, dat dat gebeurde op grond van dezelfde belofte als aan de kinderen van de gelovigen nu worden gedaan. Dus het verschil zit niet zozeer in het verbond, want het is hetzelfde verbond, maar het verschil zit in het tijdstip. De besnijdenis was voor de komst van Christus. Zijn bloed had nog niet gevloeid. En de doop is na de komst van Christus. De besnijdenis zag vooruit. Eigenlijk als er één adventssacrament is, dan is het toch wel het sacrament van de besnijdenis. Het zag uit naar de komende Christus. En als er een sacrament is wat terugwijst, is het toch wel het sacrament van de heilige doop. Dat terugwijst naar de komst van Christus. Het is vervuld. Bloed is vervangen door water. Besnijdenis, waarom? Waarom nou juist op zo'n gevoelige plaats? Waarom wordt daar nou juist bij de jongetjes een stukje weggesneden? Dat is niet zonder betekenis, gemeente. Vanmorgen hebben wij gepreekt over het zevende gebod. En ik vond bij verklaarders deze uitleg dat juist dit gebied zo'n reiniging nodig heeft. Daar ontstaan de vuile zonden zo vaak. Daar moet de insnijding gebeuren. Daar moest het weggesneden worden. Daar zat de ongerechtigheid. Wat dat betreft, dan past de preek van vanmiddag wel bij de preek van vanmorgen. De besnijdenis laat zien dat we gereinigd moeten worden van onreinheid, gezuiverd moeten worden van vuile zonde. Een teken heeft altijd een betekende zaak. De Heere zegt, dit zal een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. En wat zegt dan dit teken? Wat zegt de heilige doop? Drie dingen. We hebben het zojuist uit het formulier gehoord. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat lag opgesloten in de besnijdenis. De besnijdenis wees op een hele pijnlijke manier de ellende aan. Het mes moest erin. Daar werd een stukje huid weggesneden. En dat stukje huid dat werd weggedaan. En dat zag op de vuilheid, dat zag op de onreinheid. En Paulus zegt in Colossenzen 2, de betekenis van de besnijding is de uittrekking van het lichaam der zonde. Hebben we vanmorgen gehoord, ons lichaam moet heilig zijn. De ongerechtigheid, de vuiligheid moet daaruit. Dus het wees op de zonde, het wees op de ellende. Doopwater ook. Het wijst op de vuilheid van het hart van onze kinderen. De besnijdenis wees ook de verlossing aan. Daar vloeide bloed. Aangrijp het eigenlijk dat zo'n jong kindje al moest lijden. Daar vloeide bloed. Pijnlijk. Waar wijst dat op? Zonder bloedstorting geen vergeving. En dat moest totdat Christus kwam, vloeide er altijd bloed, werd er pijn geleden. Vanmiddag zijn de kinderen geen pijn gedaan. Maar de boodschap is wel precies hetzelfde. Er moet bloed vloeien. Of ons eigen bloed zal vloeien, of het bloed van een ander, van die volmaakte, van Christus, zal toegepast moeten worden. Een andere weg van verlossing is er niet. En in de derde plaats, de besnijdenis is het teken van afzondering. Het grote verschil in het Oude Testament is besneden en onbesneden. De Filistijnen zijn de onbesnedenen en de Kanaanieten zijn de onbesnedenen. Zij hebben het teken van Gods verbond niet. De Heere scheidde hen af van de volken. En jongens en meisjes, zo is het teken van de doop is ook een teken van afzondering. Ook al zie je dat dan niet aan de buitenkant. Maar de Heere heeft je afgezonderd van de wereld. De Heere wil niet dat je met de wereld meegaat. Dat is hetzelfde eigenlijk als dat het volk van Israël zou terugkeren naar Egypteland. Dat wilden ze ook. Ze verlangden naar Egypteland. In plaats van dat manna en onder die wolkkolom. Je weet wat er gebeurd is, hè, met het volk van Israël. Hoe de Heere ingegrepen heeft. Hoe ze met Gods barmhartigheid eigenlijk de spot gestoken hebben. Teken van afzondering, dat raak je nooit meer kwijt. En dat is geen ramp, maar dat is zo'n grote zegen. Zo'n grote zegen dat de Heer je daar gebracht heeft op de plaats waar Hij werken wil. En nu is de besnijdenis in Christus vervuld. Hij heeft zich ook laten besnijden. Ook van Hem is een deel van het lichaam weggenomen. Was Hij dan een zondaar? Nee. Maar Hij had de zonde van zijn volk op zich genomen. Hij moest lijden, toen al, op die achtste dag. Het was een teken van verlossing. Zijn bloed, ons bloed, verzoent niet. Maar die eerste druppen bloed van de Heer Jezus, die wezen reeds heen op het bloed wat zou vloeien aan het kruis. En Hij zonderde zich af. Paulus schrijft dat degenen die besneden zijn, schuldenaar zijn om de hele wet te doen. Dat is de verplichting. De Heer Jezus liet zich besnijden. Hij had de verplichting om de hele wet te doen. En Hij is de enige die het heeft gedaan. Borgtochtelijk plaatsbekledend om wetsovertreders te redden en te reinigen. Hij heeft de weg gebaand. En daarom is er nog doen aan. Paulus zegt waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan. En daarom moest Christus zijn broeder in alles gelijk worden uitgenomen, de zonde. Om te doen de dingen die bij God te doen waren. Een teken, daar moet het over gaan, gemeente, in de doopdienst, over dat teken. Als je er nou nog eens over napraat vanmiddag, doe het dan niet over allerlei bijkomstigheden. Heb je die ook gezien in de kerk? Of was die er ook? Of wat? Nee, maar praat dan eens over dat teken. Dat zijn we vaak weer zo gauw vergeten. Wat betekent dat nou? Wat ligt daar nu in opgesloten? 3 stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En als u het kwijtgeraakt bent, lees je het formulier nog maar een keer terug. Want dan wordt het allemaal benoemd. Hoe dat je in de doop het teken hebt van de ellende. Hoe je in de doop het teken hebt van de verlossing en ook van het stuk der dankbaarheid. We gaan naar onze 3e gedachte, de bediening van het verbond. De Heer zegt, een zoontje van 8 dagen zal besneden worden. Mocht niet uitgesteld worden, of het nou Shabbat was of niet. Maar altijd de 8e dag was de besnijdenis. God is een God van orde. En inmiddels weten wij uit de wetenschap dat die 8e dag... dat is de beste dag in verband met de bloedstolling. Het moest niet eerder, het moest niet later. De Bijbel, zegt Ben Hobrink, is de wetenschap 6000 jaar vooruit. De Heer heeft niet voor niets die dag bepaald voor de besnijdenis. En in onze kerkorde staat dat een kindje gedoopt moet worden, zo haast het deszelfs bediening hebben kan. Wij moeten nooit de doop onnodig uitstellen. In de tijd van de reformatie wachtte men zelfs niet tot de moeder uit het kraambed was. Daarom eigenlijk in de vragen aan de ouders staan de moeder er niet eens bij, want die was er niet met de doopdienst. Ik denk dat het goed is dat wij wachten tot de moeder hersteld is. Omdat zij ook het grootste aandeel heeft in de opvoeding. Maar we mogen het niet zomaar uitstellen. God is een God van orde. En dan zegt de Heer al wat mannelijk is. En dan wordt er een opsomming gegeven. De ingeborene des huizes. De gekochte met het geld. Van alle vreemde, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met geld zal zekerlijk besneden worden. Mijn verbond zal zijn in uw de vlees tot een eeuwig verbond. En daar zien we iets, gemeente, van de rijkdommen van Gods verbond. Het is niet alleen beperkt tot het gezin en het zaad van Abraham. En het is niet alleen beperkt tot Abraham als heer, maar het geldt ook de slaven. De gekochten met het geld die in zijn huis ingekocht zijn. Het geldt ook degene die in zijn huis geboren zijn. Het geldt ook zijn personeel. Zo zijn er ook van buiten de kerk en vanuit andere landen wel door adoptie mensen onder de band van het verbond gekomen. Bijbels gezien mag dat, dat zie je hier in Genesis 17. Dat heeft de Heer bij de instelling van de besnijdenis al duidelijk gemaakt. En gemeente, het is niet alleen maar voor belangrijke mensen. De Heer maakt geen onderscheid. De Heer maakt geen onderscheid tussen de Heer des huizes en de ingeborene des huizes en de gekochte met geld en de vreemde. Dat is ook de rijkdom van Gods genadeverbond. Er schijnen misschien wel jongens en meisjes in de kerk die helemaal niet meetellen. Op school tel je helemaal niet mee misschien, je ligt er helemaal uit. En je voelt je misschien soms zo waardeloos. Maar de Heere in zijn verbond gaat zo niet te werk. Mensen kunnen soms zo hard zijn. Maar de Heere ziet neer op mensen die door anderen worden afgekeurd of die voor anderen geen betekenis hebben. Een reden te meer om je knieën te buigen en de Heere te zoeken. nu je nog jong bent, want de Heere tot je deel hebben. Ik zal hen tot een God zijn. Dat is veel rijker dan al heb je de grootste vriendenclub hier op deze aarde. Een lange lijst eigenlijk. Ja, we zouden dat niet verwachten. Maar die rijkdom van Gods verbond, die zie je doorwerken tot de huidige dag toe. Al wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuid niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uitgeroeid worden. Dat is heel ernstig. De Heer zegt, als iemand zich niet laat besnijden, iemand is ouder geworden, hij heeft de voorhuid, hij laat zich niet besnijden, die hoort er niet bij. Die hoort er niet bij, die moet uitgeroeid worden. Die moet uit de gemeente van de kinderen Israëls uitgebannen worden. Dat is een verachten van mijn inzettingen. En als iemand de uitwendige inzetting veracht, ja, dan kun je zien dat hij inwendig gebroken heeft. Heel aangrijpend. Wij kennen de kinderdoop, hoewel je ook ziet dat jongens en meisjes gedoopt zijn in hun kinderjaren, maar nooit komen tot het doen van belijdenis. Eigenlijk is dat precies hetzelfde. Dan verbreek jij de band die de Heere gelegd heeft. En ja, als je ziet hoe de Heere daarover spreekt, gaat het niet om wat de mensen daarvan zeggen. Maar als je ziet wat de Heere daarvan zegt, is wel heel aangrijpend. Maar ook gemeente, al hebben wij dat teken al dragen wij dat teken en al doen wij belijdenis, dan is het wel de vraag, hoe dragen wij dat teken? Want het is natuurlijk ook erg om gedoopt te zijn, belijdenis gedaan te hebben en in de zonde door te leven. Dat kan nooit samen gaan. Het mes moet erin. Dat leert de besnijdenis. Het mes moet, en dat bedoel ik niet letterlijk, maar dat bedoel ik figuurlijk. Ons hart moet besneden worden. Paulus zegt, echte Joden, dat zijn mensen die besneden zijn met de besnijdenis die zonder handen geschiet. En wat is nou de besnijdenis die zonder handen geschiet? Dat is de besnijdenis die de Heer Jezus uitricht. Dat is de geestelijke besnijdenis. En dat doet de Heer Jezus met het mes van zijn wet. En daar snijdt hij de zonde mee weg. En ik denk dat, ik weet wel zeker, dat mes van de Heer Jezus, dat is pijnlijker en dat is scherper dan het mes van de rabbi. Want dat mes van de rabbi, oh, dat gaat heel snel. Die rabbies die zijn daar heel behendig in. In een ogenblik snijden ze die voorhuid weg en het is klaar. Maar die besnijdenis van het hart, daar heeft de Heere zoveel werk aan. Al zou het alleen maar zijn vanwege die zonde van vanmorgen. Het zevende gebod zit zo diep. Het zit niet alleen aan de buitenkant, nee, het zit van binnen. En u hoeft ons bloed niet meer te vloeien. Maar wij moeten wel gewassen worden. En wij kunnen gewassen worden. Hebt u de waterdruppels gezien? Het laat zien dat er een middel is, waardoor de zonden afgewassen kunnen worden. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonden. Maar nu is het water aan de buitenkant niet genoeg. Het loopt er weer af. U zag het bij de kindjes. Het loopt eraf. Het is een teken, maar het gaat niet naar binnen. Het gaat niet naar het hart. Er is er maar één die dat kan doen. En dat is hem die wij in deze weken mogen verwachten als het goed is. De Messias, de Heer Jezus Christus, die in het verbond met Abraham werd beloofd. Het zaad, daar moet het om gaan. En als je daarnaar kijkt, is dit toch ook echt, gemeente, een adventstof. Ik hoop dat die verwachting door deze doopdienst in uw hart levendig mag worden. Want buiten Jezus geen verbondsbelofte. Echt niet. Buiten Jezus geen zaligheid. Maar als Hij komt, ja, dan kun je van harte instemmen met die lofzangen uit de volheid des tijds. En jongens en meisjes, het kan voor jullie ook nog. Ik hoop dat je straks van harte meezingt Psalm 103, vers 9. Die zijn verbond niet trouweloos wil schenden, nog van zijn wet afkerig de oren wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Amen.